Gelukkig was ik niet te laat. Dankjewel. Nee, ik was niet te laat. Ik heb dus wat gasten meegenomen. Want mijn idee voor vanochtend is dan eigenlijk dat ik... Ja, doe maar joh. Ik trek me gewoon helemaal niks van je aan. Ik ga rustig door. Ja, nee, dat mag. En dan ga ik... Nou, zullen we het zo proberen? Ja? Oké. Mijn idee voor vanochtend, toen ik dus gisteren bezig ging, toen eigenlijk niet dat al mijn onderzoek waardeloos was geweest of zoiets, helemaal niet. Maar ik ben opnieuw gaan kijken. Dus ik heb letterlijk de Bijbel er weer bij gepakt. En ik ben begonnen te lezen met het idee, letterlijk, ik heb deze twee poppen gepakt. Die heb ik naast mij op een stoel gezet met z'n tweeën. Dit is trouwens Benny en dit is Sally. En ik heb Benny en Sally, die heb ik naast me gezet op een stoel. En me zo voorgesteld van, als dit nou kinderen zijn, als ik nou nog kind was, wat voor soort vragen zouden bij mij bovenkomen als iemand dit Bijbelverhaal zou voorlezen? En die vragen heb ik vervolgens een beetje gebruikt en dat zullen jullie ook wel ontdekken. Ik moet alleen wel bij zeggen, ik ben uitgegaan van mezelf als kind en ik was een raar kind. Dus de vragen kunnen dan ook wel eens, sommige kinderen denken van hoe krijg je het in je hoofd om dat soort vragen te stellen. Dat soort opmerkingen kreeg ik als kind wel vaker van mijn klasgenoten. Dus, we gaan het proberen. Benny en Sally, die zijn er hoop ik ook klaar voor. Maar we gaan eerst beginnen met het lezen van een stukje uit de Bijbel. Ik ga het Pinksterverhaal in stukken, zo nu en dan doen we er even een stukje. En dan mogen zij dus vragen stellen. Dat is het hele idee. Oké, ik heb het beeld iets te breed volgens mij voor deze beamer. Maar ik ga het voorlezen. Kom op. Nou, dit is heel leuk, dit ding. Dit is een springmicrofoon. Ik probeer het van mijn oor af te springen. Nou, we zien het wel. Anders pak ik zo meteen gewoon een losse microfoon erbij. Ja. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. En die allen, dat zijn dan de vrienden van Jezus, zijn leerlingen, zijn discipelen. Sinds de hemelvaart zijn apostelen. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Tot zover even. Tijd voor de eerste vragenronde. En dat mag Benny gaan doen. Benny heeft er sinds gisteren kan hij er niet over ophouden. Nou, hij heeft vragen, zegt hij. Hij heeft vragen. Dus we gaan eens even kijken. Dus Benny.
Hi.
Hi Benny, welkom.
Dank je.
Jij had dus vragen over dit Bijbelgedeelte. Of een vraag misschien.
Nee, ik heb echt wel een heleboel vragen eigenlijk.
Ja, maar je zei tegen mij gisteren dat ik moest proberen om het een beetje kort te houden deze keer voor de kinderen. Dus als jij veel vragen stelt, snap je?
Ja, maar dat kan jij.
Kan ik dat?
Ja.
Bedankt voor het vertrouwen. Nou, kom maar eens op met die vragen. Dan gaan we wel even kijken hoe dat gaat. Zijn het ingewikkelde vragen met lange antwoorden?
Nee, dat kan jij vast wel kort. En duidelijk uitleggen.
Oké, okay, nou bedankt voor het vertrouwen, Benny. We gaan het gewoon proberen. Vertel je vragen maar eens. Dan, dankzij het wonder van de techniek verschijnen ze dan ook wel op de beamer. Oké?
Okay? Oké. Okay. Vraag 1. Hoe kon het dan Pinksteren zijn als de Heilige Geest er nog niet was?
Oké, okay, dat is een hele interessante vraag. En wat heb je nog meer?
Vraag 2.
Oké.
Waarom waaide het zo hard? En waarom stond hun haar in de fik?
Oké, dat is ook een goede vraag. Ik zei dat ik een raar kind was, hè? En dat waren ze... Nee, ik heb er nog één. Oh, sorry. En wat is vraag 3 dan? Waarom praten ze zo luid? Hoe bedoel je? Nou, dat stond er, dat ze heel luid praten. Stond dat er echt luid? Ja, er stond letterlijk dat ze met luide toon. Dat is luid. En dat vind ik raar, want ik mag van mijn vader en moeder nooit zo hard praten. Ze zeggen altijd, Benny, dat mag wel wat zachter. Oké. Ja, zij mocht het wel. Waarom? Ja, dat is een hele goede vraag, Benny. Gaan we zo meteen over nadenken. Heb je nou nog meer vragen? Nee, dit is voorlopig voldoende. Voorlopig. Ja, ik heb er wel meer voor straks. Oké. Nou, dan zit ik even weer neer naast Sally. Is dat goed? Ja. Oké. Oh, nog één ding.
Wat?
Kort. Ja. Ik ga mijn best doen. Oké, nou die eerste vraag, laten we daar eens even naar kijken. Hoe kon het van tevoren al Pinksterfeest zijn? En dat klinkt heel raar, maar als je die tekst gaat lezen, dan staat dat er echt. Het was op het Pinksterfeest dat die Heilige Geest werd uitgestort. Het was dus Pinksterfeest. Dat is niet later nog eens bedacht, dat is niet een naam die later is verzonnen. Het Pinksterfeest was iets wat al bestond. En op dat Pinksterfeest gebeurde het. Dat vond ik zelf ook wel een interessante. Hoe zit dat dan nou? Het is dus niet zo dat wij later een feestdag hebben verzonnen bij de uitstorting van de Heilige Geest, maar er was al een feestdag die samenviel met de uitstorting van de Heilige Geest. Er was al een Pinksterfeest. Wat was dan dat Pinksterfeest? Nou, dat feest dat heette bij de Joden in het Hebreeuws Shavuot. En Shavuot, dat werd ook, dat woordje betekent letterlijk weken. En het feest wordt ook wel het wekenfeest genoemd. Na het paasfeest is net zoiets, hè? Er was al een feest. Het Pesach. Pesachfeest. En dat viel samen met het lijden en sterven van Jezus. Pasen is dat geworden. Pesach, Pasen. En 7 weken na Pasen, als je Pasen als eerste dag roept, 7 weken erbij, 7 keer 7 is 49 plus 1 is 50, dan kom je op het Griekse woord voor hetzelfde feest. Het woord dat 50 betekent, Pentecoste. In het Engels is Pinksteren nog steeds Pentecost. Dat is het Engelse woord voor het Pinksterfeest. En daar komt het hele verhaal dus een beetje mee. Nou zou ik daar een hele preek over kunnen houden. Alleen al over dit. Want er zitten zoveel interessante dingetjes over het wekenfeest. Maar dat mag niet van Benny. Hè?
Nee.
Precies. Dus dat slaan we even over. Maar het komt er dus op neer dat wij de naam Pinksteren hebben overgenomen van een feest dat al bestaat. Een oogstfeest om precies te zijn. En tijdens dat oogstfeest werd de Heilige Geest uitgestort. Maar dat verklaart ook een aantal andere dingen uit het hele verhaal. Maar daar komen we straks wel op. De tweede vraag die was, waarom waaide het zo hard en stond hun haar in de fik? Nou, dat klinkt inderdaad heel raar als je er even over nadenkt en je probeert je dat voor te stellen. Maar staat dat er ook echt? Staat er echt in de Bijbel dat het heel hard waaide? Staat er echt in de Bijbel dat hun haar in de fik stond? Nou, als we kijken naar de tekst, dan staat er een geluid als van een hevige windvlaag. En in oudere vertalingen lezen we ook tongen als van vuur. Met andere woorden, de mensen die erbij waren, hadden geen idee wat hun overkwam. Er was een groot geluid en toen er later werd gevraagd, omschrijf dat geluid nou eens. Nou ja, het enige wat ze konden zeggen was, het leek wel op het geluid van de wind. Een hele hevige windvlaag, zo klonk het ongeveer. Maar er staat nergens dat het ook waaide. Er staat alleen dat ze dat geluid hoorden. En op hun hoofden, daar gebeurde ook iets, ze zagen wel iets. En toen ze werd gevraagd, wat zag je daar dan? Ja, het leek wel op een soort vlammen. van die uitstekende vlamdingen op hun hoofd, daar leek het wel op. Maar het was het niet. Dan denk je van, nou, dat is wel een beetje een vaag begin van een boek. Dit is het tweede hoofdstuk nog maar van het boek Handelingen. En dan krijg je van, nou, dat leek hierop zoiets, maar het was het niet. Het leek daarop zoiets, maar het was het niet. Wat we wel weten in elk geval, is dat het iets nieuws was. Iets dat ze nog nooit eerder hadden gezien, iets dat ze nog nooit eerder hadden gehoord. Iets waar ze simpelweg de woorden niet voor hadden. En dan denk je misschien, zij zijn de eerste. Nou nee, we zongen een liedje, het allereerste lied strakjes. En dat ging ook al de beenderen weer gingen leven, een stukje uit Ezechiël. En het was toevallig ook Ezechiël die met precies hetzelfde probleem rondliep. Als je kijkt naar het eerste hoofdstuk van het boek Ezechiël, dan doet Ezechiël niks anders dan het woordje als gebruiken. Hij is constant bezig om iets te proberen uit te leggen waar hij totaal niks van snapt. Hij heeft geen idee waar hij naar zit te kijken en hij probeert het in woorden te vangen. Daarom zijn heel veel van die profetieën, van die visioenen dan ook, soms zo onduidelijk in onze ogen. Want wat heeft hij nou precies gezien? Ja, dat wist hij zelf niet eens. Het was iets nieuws. Dus eigenlijk wat er staat is dat de Heilige Geest, want die werd uitgestort, dat weten we, dat wordt duidelijk uit die hele tekst, dat de Heilige Geest aan de ene kant is als de wind, dat geluid maakte, die een hevige windvlaag. En dat hij ook is als een vuur. De wind kun je niet vangen, maar je kunt hem wel voelen. En het vuur, dit is een vuur wat je niet zelf kunt aansteken. Maar het is wel een vuur dat je warm kan maken van binnen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij maakt je warm van binnen. Maar je kunt hem niet pakken, je kunt hem niet vangen. Hij is meer dan dat. Onbegrijpelijk en letterlijk, blijkbaar, onbeschrijfelijk. Wat op zich ook alweer cool is. En dan hadden we nog een vraag. Waarom praten ze zo luid? Nou, ja... dat had alles met die eerste twee vragen te maken eigenlijk. Als je dat wekenfeest erbij optelt en je pakt dat vuur en je combineert die gegevens, dan wordt het wel duidelijk. Het was het wekenfeest. Wat was de gewoonte bij het wekenfeest? Dat de mensen in Jeruzalem, de gelovige Joden, dat die bij elkaar kwamen in de tempel of op andere plekken waren in de synagogen. En dat ze dan daar bij elkaar waren en daar gingen leren. En dan staat in dit stukje ook van de Bijbel dat ze in een huis waren. Maar wat voor huis? Nou, waarschijnlijk waren zij, net zoals alle andere gelovige Joden, op dat moment in het huis van God. In de tempel. En daar waren heel veel mensen. En terwijl zij daar waren in die tempel, daar gebeurde dit. De mensen waren bij elkaar voor een feest en toen kwam het geluid van wind en toen kwam er iets wat leek op vuur. Heel spannend allemaal. En toen de Heilige Geest de mensen warm maakte van binnen, werden ze met de geest vervuld. Ze werden enthousiast en wilden over die geest vertellen en over degene die deze geest had gestuurd. Jezus. Hij moest eerst naar de hemel gaan voor hij zijn geest kon sturen. Dat was hemelvaart, 10 dagen geleden. Maar ja, ik praat nu door een microfoon. En dat is lastig genoeg, dat hebben jullie gezien. Maar zo hoef ik me niet heel erg in te spannen om dit kleine groepje te bereiken. En zelfs als ik jullie achterin goed, jullie me goed willen horen en ik zou geen microfoon hebben, dan zou ik toch mijn stem al een beetje moeten verheffen. Nou, hier waren heel wat meer aanwezig in die tempel dan hier in deze zaal. Dus wilden ze zich verstaanbaar maken, wilden ze dat mensen hun echt konden horen, dan moesten ze dus wel op luide toon spreken. Vuur, enthousiasme en heel veel mensen. We lezen even een stukje verder. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd. En geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, oh, ze zullen wel dronken zijn. Vragenronde. De beurt aan Sally. Zo. Dit is Sally. En die had ook wat vragen over dit Bijbelgedeelte, toch Sally?
Ja, eigenlijk wel twee.
Twee vragen, Sally. Wauw. Nou, vooruit maar. Benny mocht ook meerdere vragen stellen. Dus dan vind ik het niet meer dan eerlijk dat jij dat ook mag. Maar voordat jij je vragen stelt, heb ik ook een vraag aan jou. Waarom heb jij zo'n cool superheldenkostuum aan?
Tja, dat is anders.
Dat is zeker anders. Zo vaak zie ik geen mensen in de kerk zitten met een superheldenkostuum. Maar ik wil graag weten waarom je dat aan hebt. Ik ben gewoon nieuwsgierig.
Nou, iedereen zegt altijd dat je maar normaal moet doen. Maar ik vind normaal zo saai. Als je anders doet, ben je veel interessanter. Dus draag ik een superheldenkostuum, want dan ben ik lekker anders.
Nou, dat is een duidelijk verhaal, Sally. Met dat kostuum ben je zeker anders dan de rest. Knap van je dat je dat durft.
Oh, maar het heeft niks met durven te maken, hoor. Hier word ik gewoon blij van.
Nou, dat is fijn om te horen. Nou, Sally, kom dan maar op met je vragen.
Oké, mijn eerste vraag gaat over al die verschillende talen die ze spraken. Was dat wel nuttig?
Oké, dat was een goeie. Was dat nuttig?
En mijn tweede vraag gaat er eigenlijk ook over. Hadden de mensen niet gelijk en waren die vrienden van Jezus niet stiekem dronken?
Oké, dat zijn goede vragen. Ik ga mijn best doen om antwoorden te vinden.
Goed, cool.
Dan breng ik je weer terug naar Benny en ik ga proberen je vragen te beantwoorden. Is dat goed?
Ja hoor. Oh, één ding. Wat? Wil je het wel kort houden?
Ja, ik doe mijn best. Goed. Stellen ze dat soort vragen, dan moet ik het kort houden. Heel leuk is dat. Oké, de eerste vraag is... Hadden al die verschillende talen wel nut? Nou, Lucas vertelt hier dat de mensen die dit allemaal hoorden, dat dit vrome Joden waren. En daar is wel even iets om bij stil te staan, want ik heb de betekenis van vroom maar eens opgezocht in de dikke Vandalen. En daar staat dus van alles en nog wat, maar het belangrijkste vind ik nummertje 1, vol ijver in het geloof, godvruchtig. Dit waren dus mensen die heel bewust... heel serieus met hun geloof omgingen. En dit waren ook mensen die afkomstig waren uit de diaspora. Ik zie sommigen willen kijken, uit de wat nou? De diaspora. Ja, ze denken, wat is dat? Nou, dat heeft te maken met een stukje geschiedenis van het Joodse volk. Lang geleden is een groot deel van het volk, in de tijd van Daniel, is meegenomen... weggevoerd door de Babyloniërs. De Babylonische ballingschap noemen ze dat ook wel. Op een gegeven moment was die voorbij. En toen mochten ze weer terugkeren. Maar niet iedereen is teruggekeerd. Heel veel Joodse mensen hebben zich als het ware wat verspreid. En je ziet daar ook een kaartje. En al die gekleurde vlakken, dat zijn allemaal landen rondom de Middellandse Zee... waar al die Joodse mensen zijn gaan wonen. Dat was de toen bekende wereld. Dus als er in de Bijbel staat vanuit de hele wereld... dan was dat de destijds bekende wereld... En daar kwamen al die mensen vandaan. Maar ja, je ziet het hier wel. Engeland zit hierbij. Nederland hoort er ook nog voor een stukje bij. Frankrijk, Spanje, Portugal, Egypte en een heel stuk van Afrika er nog bij. Griekenland, noem maar op. Al die landen hebben hun eigen talen. Maar heel veel van die Joden, die wel heel serieus in hun geloof waren, zelfs al woonden ze niet in Israël, die besloten dan als ze wat ouder werden... om dan toch hun laatste jaren door te brengen in het land waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, waar hun voorouders vandaan kwamen. En daar gingen heel veel van die oudere vrome, godsdienstige Joden, die gingen er wonen in of rondom Jeruzalem. Daar kwam nog eens bij dat dit wekenfeest een groot feest was. Dus behalve al die vrome Joden die daar al woonden, waren er ook heel veel vrome Joden, gelovige Joden, die daarheen gingen als een soort bedevaart. Wij hebben dat ook in Biddinghuizen vandaag. Heel veel vrome christenen, die gaan vandaag als een soort bedevaart, gaan ze naar Biddinghuizen. Daar is het te beleven. Nou, ik vind hier ook wel een beetje te beleven is. Maar het is wel vergelijkbaar, want dat gebeurde daar dus. En dit was zo'n dag, de dag van het jaar, dat al die mensen naar Jeruzalem trokken. Want dat was the place to be, om het wekenfeest te vieren. Maar er waren dus mensen vanuit de hele bekende wereld. En er werden ook heel veel verschillende talen gesproken. Dat kan je in Biddinghuizen niet zeggen. Je hebt wel heel veel verschillende accenten in Biddinghuizen vandaag, denk ik. Dat zeker. Dus het kan zijn dat ze elkaar toch ook niet altijd kunnen verstaan. Maar daar gaat het even niet om. Dat is dus het hele verhaal daarachter. Dus hadden al die verschillende talen nut. Ja, want toen begonnen die apostelen, want dat zijn het nu. Begonnen te vertellen. Die waren enthousiast geworden. Die hadden de Heilige Geest gekregen. En die wilden vertellen over degene die geest hadden gestuurd. Die wilden vertellen over Jezus. En die begonnen te praten. En tot hun eigen stomme verbazing kwamen er andere woorden over hun lippen dan die ze van plan waren te zeggen. Want de Heilige Geest die had zoiets van, ik ga de mensen laten merken dat ik er ben. Dit is de start. Dit is het centrum. We moeten de hele wereld over met dit verhaal van Jezus. We moeten de hele wereld over met het verhaal van Pasen, met de blijde boodschap van Pasen. En nu op dit Pinksterfeest, dit oogstfeest, gaan we beginnen. Hier begint het. Als een druppel in het water. En al die golfjes gaan steeds verder en verder. Tot ze over een heel meer kunnen komen. In dit geval over de hele wereld. Dus de Heilige Geest die begint iets bijzonders. En ze beginnen allemaal te praten in een andere taal. En al die bezoekers van over de hele wereld en al die oudere vrome Joden die in Jeruzalem zijn gaan wonen, die horen ineens hun eigen taal daar door iemand roepen. En dan gaan ze naartoe en ze luisteren en zeggen, hoe kan dit? Al die talen, wat is dit? Dit zijn toch maar Galileërs, met andere woorden niet hoogopgeleide mensen. En die horen ze al die talen spreken. En de mensen snappen er helemaal niks van. Maar daardoor werd wel duidelijk dat God zelf bezig was. En als God zelf bezig was en je hoort spreken, dan kun je maar beter luisteren. Want dan worden er belangrijke dingen gezegd. En dat brengt ons direct bij die volgende vraag van Sally. Waren de apostelen dronken? Want dat is wat de mensen dachten. En dat is helemaal geen raar idee. Ik weet niet hoe goed jullie zijn in talen, maar als ik bijvoorbeeld Arabisch hoor, dan ben ik geneigd, en dat is helemaal niet verkeerd bedoeld, om de Heimlich-manoeuvre toe te passen. Ja, die taal, dat boeit me verder niet. Alleen, ik hoor alleen maar keelklanken. En ik kan me niet voorstellen dat dat een taal is. En als je Chinees hoort, dan, daar heb ik ook associaties mee. Maar allemaal niet met een taal. Ik heb niet eens door dat ze aan het praten zijn. Ik hoor vreemde geluiden. En dat lijkt dan ook verdacht veel op wat je wel eens op een zaterdagavond hartstikke laat door de straten hoort schallen. Als daar een groepje aangeschoten mensen langs lopen. Veel meer kan ik er niet van maken. Ongeveer evenveel als dat ik van Arabisch kan maken. Dus het hele idee dat daar mensen rondlopen, die horen al die vreemde klanken en zo daar links en rechts klinken. Die denken van, nou die zijn straalbezopen met z'n allen. Die hebben allemaal hartstikke veel drank op. Ik snap de gedachte wel. En wordt wel eens gezegd dat gewoon, die mensen die wilden er gewoon niks van weten. Nou nee, ik snap het serieus wel. Ik kan me echt voorstellen dat ze heel serieus dachten van, ja zijn ze dronken?
dat ze al dit soort klanken uitstoten? Het zou kunnen, toch? Maar dan reageert Petrus. Die stapt als het ware naar voren, de rest wordt stil. En Petrus neemt het woord. En het eerste wat hij doet is even uitleggen dat hier geen sprake is van drankmisbruik. Er staat dan ook vers 14, daarop trad Petrus naar voren samen met de 11 andere apostelen. Verhief zijn stem, met andere woorden ging ook luid praten. Hij moest wel, want hij had geen microfoon. En sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het 3e uur na zonsopgang. Nou, dat vertaalt zich tot ongeveer 9 uur 's ochtends. Dan hoor je het minder vaak. Dan hoor je meestal de klachten over hoofdpijn en waar zijn de paracetamolletjes. Het 3e uur. Plus waarschijnlijk ook het hele idee van, jongens, luister. Je hoorde hem praten. Daar stond een groepje mensen bij, die konden hem verstaan. Hij sprak hun taal die hij nooit heeft geleerd. Jezus heeft zijn geest gestuurd. En uitgestort. En dat storten, dat maakte geluid. Het leek wel alsof er een windvlaag was. De geest werd uitgestort. En dan houdt Petrus een preekje. Nou, een flinke preek. Voor alle aanwezigen. Maar eerst mag Benny nog weer even aan het woord. Nou, Benny, kun je het tot op dit moment allemaal nog een beetje volgen?
Ja, op zich wel. Ik ben blij dat je tenminste probeert het kort te houden.
Ja, dat weet ik nou wel. Ik doe mijn best. Maar heb jij nog vragen?
Jawel. Ten eerste, ben je nu van plan om die hele preek van Petrus voor te lezen?
Ja, eigenlijk wel.
Oké, dan mijn volgende vraag. Wil je dat alsjeblieft niet doen? Mijn juf deed dat ook. En toen snapte ik er helemaal niks meer van. Het was ook zo'n lang stuk.
Zal ik anders gewoon kort vertellen wat Petrus eigenlijk probeerde te zeggen in die preek van hem?
Ja, dat is graag, want een preek in een preek, dat trek ik niet.
Oké, dan probeer ik het samen te vatten.
Dankjewel. Dit is trouwens ook mijn laatste vraag over Pinksteren, hoor.
Ah, nou, dat is goed om te horen. Dan zet ik jou weer aan de kant. En ja, ik doe het kort. De preek van Petrus. Een samenvatting. Wat is de preek van Petrus? Nou, hou in gedachten dat Petrus dus een preek houdt voor de vrome Joden in Jeruzalem. Hij spreekt met name tegen de mensen die daar wonen. Niet tegen de gasten, niet tegen de bezoekers, die luisteren mee. Hij heeft het tegen de mensen die daar wonen, dat zegt hij ook. En dan, ja, wat hij dan doet is eigenlijk, hij pakt de hele Bijbel. Ik snap dat hij liever niet heeft dat ik alles voorlees. Want hij pakt de hele Bijbel voor zover die toen bekend was. Het Oude Testament, dat staat bomvol met verhalen. En hij begint daar allemaal stukken uit te plikken. En hij zegt, daar, in dat stukje, vertelt God al dat er iemand zal komen. Daar, in dat stukje, zegt hij dit over die persoon. Daar, in dat stukje, zegt hij dat over die persoon. En zo gaat hij maar door. Hij haalt koning David erbij, hij haalt allemaal profeten erbij. En constant, daar zegt God dit over iemand. Daar zegt God dat over de Messias. Daar zegt God zus en daar zegt God zo. En dat wordt een heel uitgebreid verhaal. En uiteindelijk komt hij tot de conclusie, want hij zegt, jullie zijn vrome Joden. Jullie kennen de Bijbel. Jullie kennen al deze verhalen. Jullie geloven al die verhalen, daarom ben je hier. Hoe groot is de kans dat er ook maar één persoon is waarbij al die dingen die zijn gezegd in het hele testament kloppen? Bijna onmogelijk. Maar ik zeg je dat hij er is geweest. 50 dagen geleden hebben we hem gekruisigd. 10 dagen geleden is hij opgevaren naar de hemel.
En vandaag heeft hij zijn Heilige Geest gestuurd om ons te helpen en ons te steunen. En in zijn leven zijn al deze voorspellingen zonder uitzondering uitgekomen. Als jullie geloven in het Oude Testament, dan kun je toch bijna niet anders dan geloven in Jezus. Dat hij die persoon was. Want het klopt. Maar sommige van de visioenen en profetieën die over hem waren uitgesproken, waren misschien ook wel onduidelijk. Wisten ze niet wat ze zagen? Maar ik leg het je uit. En dan zie je dat het allemaal is uitgekomen in de persoon van Jezus Christus. En daar gaat die hele preek van Petrus over. Het was een onderzoek als het ware, een speurtocht door de Bijbel. En hij nam al die vrome, gelovige, godsdienstige, die hun geloof serieus namen, mensen met kennis, die nam hij mee in zijn verhaal. En hij bewees als het ware met het Oude Testament in zijn hand dat de Messias was gekomen. En zijn naam was Jezus. Nou, daar reageren de mensen op. We lezen nog een stukje verder uit de Bijbel. We pikken het weer op in vers 37. Toen ze dit horen, die vrome Joden dus, waren ze diep getroffen. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Want Petrus had ook verteld dat ze hem dus hadden gekruisigd, hè? En de mensen die woonden in Jeruzalem, die wisten dat nog wel. Dat was nog maar 7 weken geleden. Net iets langer dan een zomervakantie. En Petrus antwoordde, kom tot inkeer. Ja. En laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus. Om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte. Evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn. En die de Heer, onze God, tot zich zou roepen. Met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af. Waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit deze verdorven generatie. Degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Zo. Nou, dan hebben we het hele Pinksterverhaal gelezen, maar Sally, volgens mij had jij nog een laatste vraag. Benny was al klaar, zei hij. Dus ik ben wel even nieuwsgierig. Wat was die laatste vraag? Die had je toch? Ja, ik heb wel een vraag, maar ik ben bang dat je boos wordt. Waarom zou ik boos worden? Nou, het is misschien een beetje een oneerbiedige vraag. Oh, maar Sally, als je geen vragen stelt, krijg je ook geen antwoorden. Dus stel je vraag maar gewoon en dan zien we daarna wel verder. Is dat goed?
Oké, dan. Nou, het was wel een leuk verhaal hoor, maar wat heb ik nou aan het Pinksterfeest? Waarom vieren wij dat nu nog?
Dat is een goede vraag, Sally. En helemaal niet oneerbiedig.
Oh.
Dit was een heel belangrijk moment voor mensen. Totdat Jezus met Pasen stierf aan het kruis en alle zonden eigenlijk doodmaakte, konden de mensen niet echt bij God komen.
Oh.
Maar nu wel. Sterker nog, God kwam heel dichtbij de mens. Jezus was eerst al naar de aarde gekomen om heel dichtbij zijn vrienden te zijn. Maar toen hij met hemelvaart naar de hemel was gegaan, stuurde hij vanuit de hemel zijn Heilige Geest naar alle mensen toe. Dus ook naar jou. En dat is eigenlijk best wel reden voor een feestje, dacht ik zo.
Ja, dat is allemaal wel leuk en zo en ook best wel indrukwekkend, maar waarom zou ik dat willen, die Heilige Geest? Wat moet ik daarmee?
Oh, ik denk dat jij het antwoord op deze vraag wel leuk gaat vinden, Sally. Er was namelijk Super Sally, moet ik zeggen. Ik kijk even naar die coole, superhelden kleren van je. Want er was namelijk nog een andere man, die heette Paulus.
Ja.
En die heeft dat een keer uitgelegd in een brief aan een kerk in een plaatsje. En dat plaatsje heette Efeze. En gaan we even een klein stukje van lezen. Ja, Benny, ik hou het kort. Want in Efeze, hoofdstuk 4, vers 20 tot 24, daar staat de volgende tekst. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken en trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
Oké, daar snap ik er helemaal niks meer van.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Het was een heel moeilijk stukje, nu heb ik heel veel meer vragen.
Ja, maar ik hou het even heel simpel. Kijk, in een hele oude Bijbelvertaling uit het jaar 1951, genaamd de NBG, daar stond het eerste vers anders. Daar staat, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen.
Anders. Gij, dat is anders.
Ja, ik dacht dat jou dat wel zou aanspreken. Het gaat over anders zijn dan de rest.
En maar hoe bedoelt die Paulus dat dan?
Nou, als je de Heilige Geest in je hart hebt wonen, dan word je ook anders. Je wordt verjongd in je denken, staat er in je geest. En je zit dus niet meer vast aan al die oude gewoontes en al die oude ideeën. Je blijft leren, je verandert, je ontwikkelt je, je blijft anders. Je wordt een beter mens door de Heilige Geest. Dat heb jij eraan. Als de Heilige Geest in je zit, word je anders, word je een beter mens.
Een supermens.
Amen.